onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten wij zingen Psalm 89, het eerste vers. Ik zal eeuwig zingen van Gods goedertieren heen, uw waarheid al een tijd vermelden door mijn reen. Psalm 89, het eerste vers. Gemeente, wij willen ook nu ons geloof belijden en dat doen wij met de woorden van zondag 17 van de Heidelberger Catechismus, waarin wij de opstanding van de Heere Jezus belijden, zondag 17. Vervolgens zingen wij Psalm 64, het tiende vers, het rechtvaardig volk zal zich verblijden, betrouwend op de Heer alleen. En daarna willen wij lezen Jesaja hoofdstuk 26. Dus de schriftlezing is Jesaja 26. Maar eerst belijden wij ons geloof met zondag 17 en zingen wij Psalm 64, het 10e vers.
Wat nut ons de opstanding van Christus? Ten eerste heeft Hij door zijn opstanding de dood overwonnen, opdat Hij ons de gerechtigheid die Hij door zijn dood verworven had, kon deelachtig maken. Ten andere worden wij ook door zijn kracht opgewekt tot een nieuw leven. Ten derde is ons de opstanding van Christus een zeker pand onze zalige opstanding. We lezen nu Jesaja 26, te beginnen bij het eerste vers. Te 10 dagen zal dit lied gezongen worden in het land van Juda. Wij hebben een sterke stad, God stelt heil tot muren en voorschansen. Doet de poorten open dat het rechtvaardige volk daarin ga, het welk de getrouwigheden bewaart. Het is een bevestigd voornemen, gij zult allerlei vrede bewaren, want men heeft op u vertrouwd. Vertrouwt op de Heere tot in der eeuwigheid, want in de Heere, Heere, is een eeuwige rotssteen. Want hij buigt de hooggezetene neder, de verheven stad, hij vernedert ze tot de aarde toe, hij doet ze tot aan het stof rijken. De voet zal ze vertreden, de voeten des ellendigen de treden der armen. Het pad des rechtvaardigen is geheel effen, de gang des rechtvaardigen weegt gij recht. Wij hebben ook in de weg uw gerichten u, o Heere, verwacht, tot uw naam en tot uw gedachtenis is de begeerte onzer ziel. Met mijn ziel heb ik u begeerd in de nacht, ook zal ik met mijn geest, die in het binnenste van mij is, u vroeg zoeken. Want wanneer uw gerichten op de aarde zijn, zo leren de inwoners der wereld gerechtigheid. Wordt de goddeloze genade bewezen, hij leert evenwel geen gerechtigheid. Hij drijft onrecht in een gans richtig land, en hij ziet de hoogheid des Heren niet aan. Heren, is uw land verhoogd, zij zien het niet, maar zij zullen het zien en beschaamd worden, vanwege de ijver over uw volk. Ook zal het vuur uw wederpartij dus verteren. Heere, gij zult ons vrede bestellen, want gij hebt ons ook al onze zaken uitgericht. Heere, onze God, andere heren behalve gij hebben over ons geheerst, doch door u alleen gedenken wij uw naams. Dood zijnde zullen zij niet weder leven, overleden zijnde zullen zij niet opstaan. Daarom hebt gij hen bezocht en hebt hen verdelgd, en gij hebt al hun gedachtenis doen vergaan. Gij, o Heere, had dit volk vermeerderd, gij waart verheerlijkt geworden, maar gij hebt hen in al de einden des aardrijks verre weggedaan. Heren, in benauwdheid hebben zij u bezocht. Zij hebben hun stil gebed uitgestort als uw tuchtiging over hen was. Gelijk een bevruchte vrouw, als zij nadert tot het baren, smarten heeft en schreeuwt in haar weeën. Alzo zijn wij geweest, o Heren, vanwege uw aangezicht. Wij waren bevrucht, wij hadden de smarten, maar wij hebben niet dan wind gebaard. Wij deden het land geen behoudenis aan en de inwoners der wereld vielen niet neder. Uw doden zullen leven, ook mijn doodlichaam, zij zullen opstaan. Waakt op en juicht, gij die in het stof woont, want uw dauw zal zijn als een dauw der moeskruiden en het land zal de overledene uitwerpen. Ga heen, mijn volk, ga in uw binnenste kamers en sluit uw deuren naar u toe. Verberg u als een klein ogenblik, totdat de gramschap overgaat. Want zie, de Heere zal uit zijn plaats uitgaan om de ongerechtigheid van de inwoners der aarde over hen te bezoeken. En de aarde zal haar bloed ontdekken en zal haar doodgeslagenen niet langer bedekt houden. Tot zover de schriftlezing.
Gemeente, de tekst voor de prediking vindt u hier in Jesaja 26 en het wordt gevormd door vers 19. Vers 19, uw doden zullen leven, ook mijn dood lichaam, zij zullen opstaan, waakt op en juicht, gij die in het stof woont, want uw dauw zal zijn als een dauw der moeskruiden en het land zal de overledenen uitwerpen. Tot zover. Zullen wij het aangezicht van de Heere zoeken in gebed. Eeuwige en heerlijke God, zo mogen wij u danken voor het wonder dat wij hier samen mogen komen in uw huis. Het is een wonder, Heere. Al is het voor ons heel gewoon dat we naar uw huis kunnen gaan. En hoeveel zijn er niet, mensen die wij gezien hebben vanmorgen, die nooit een kerk bezoeken. En dat is niet onze verdienste dat wij hier wel zijn, dat is uw genade. Want uit onszelf waren wij net geweest als die anderen. En zo bidden wij u voor die andere mensen rondom ons in deze grote stad, die nooit een evangeliewoord horen. Heere, geef dat wij toch ook een getuige mogen zijn in deze grote stad waar u ons geplaatst hebt. Maar Heere, zo mogen we u ook danken dat wij hier samen zijn, omdat u de krachten van het kwaad in toom houdt. Want wij leven in een land waarin wij steeds meer naar de rand geduwd worden, te midden van een bevolking die ook geneigd is God en zijn naasten te haten. En in andere landen is het zo dat die vijandschap losbarst en dat kerken opgeblazen worden en dat kerkgangers vermoord worden. En wij denken ook nu, Heer, aan wat er in Sri Lanka gebeurd is. Al 290 doden en honderden in het ziekenhuis vanwege verschrikkelijke aanslagen. Dood en verderf zaaiend, juist op de dag waarop de kerk het leven beleidt. Hoe wrang is het. Heere, wij bidden u voor al die mensen die zo vervolgd worden, die lijden om uw naams wil. Wilt u hen bijzonder gedenken en geef dat door dit alles heen uw kerk toch zal groeien en bloeien. We bidden u ook, Heere, voor hen die deze vreselijke daad op hun geweten hebben. Heere, wilt u hen nog tot bekering brengen? En wilt u een eind maken aan die vreselijke terreuracties? En geven, Heere, dat uw kerk toch uitgebreid zal worden, want u bent toch een Heere der Heren, de overste van de koningen deze aarde. Daarom bidden wij u, Heere, voor de broeders en zusters die lijden. En dan denken we aan China en aan Noord-Korea En we denken, heren, aan Nigeria en aan Eritrea en andere landen waar zoveel vervolgingen zijn. De moslimwereld waar uw kinderen het leven niet veilig zijn, niet zeker zijn. Heren, we bidden u of u uw kerk daar wilt uitbreiden en uw naam daarin wilt verheerlijken. Maar zo bidden wij u ook, heren, voor onszelf, zoals wij hier zijn. U overlaat ons met uw zegeningen. En dat wij hier mogen zijn onder de bediening van uw woord is een groot voorrecht. Geef dat we dat ook zo mogen beleven. Maar heren, bewaar ons ervoor dat dit voorrecht straks tegen ons zou getuigen. Omdat we wel uw woord gehoord hebben, maar het niet gedaan hebben. Dat we toch ongehoorzaam bleven. Al bleven we heus wel naar de kerk gaan. Maar dat ons hart niet door u werd ingenomen. Omdat wij ons hart gesloten houden. Heren, wij bidden u, wilt u bekeren hen die nog onbekeerd voortleven. Die de Heer Jezus niet kennen als de zaligmaker. Die de vrede die er ligt in u niet kennen. Ontferm u over hen. En wilt u uit genade met barmhartigheid bewogen zijn. Ook hier in de gemeente. En het geestelijke leven schenken waar het niet is. En wil wel dat geestelijke leven wat u gewerkt hebt. Of u dat wilt verdiepen. Dat uw kinderen mogen toenemen in Gods kennis. Dat ze een godzalig leven mogen leiden. O Heere, wil zo de gemeente bewaren, behoeden en zegenen. We dragen ook onze vriend en broeder dominee Ruis op en zijn vrouw en hun kinderen. Gedenk ook hem, Heere, ook in deze week waarin hij moet beslissen voor een beroep. Wilt u hem rust geven, duidelijkheid en dat het voor hem gemakkelijk mag zijn om de beslissing te nemen. Kon het zijn, Heere, laat hij aan deze gemeente waar u hem naartoe geroepen hebt, wilt u hem hier verbinden en hier tot rijke zegen stellen. Maar laat uw wil mogen geschieden. Heere, wij bidden u of u in ons kerkelijk leven krachtig wilt werken met uw Heilige Geest. Of u getrouwheid wilt geven aan u en aan uw woord. En zo bidden wij u, Heere, om de verheerlijking van uw naam. O, gedenken ieder van ons, Heer, in ons persoonlijk leven, waarin wij misschien bestreden worden, of wanneer er aanvechtingen zijn, of we worstelen met ziekte, misschien wel eenzaamheid, of spanningen, of moeite, Heer, het zij u alles bekend. Een lege plaats die we dagelijks nog missen. O, gedenk, Heere, weduwnaren en weduwen. En wil uit genade ook hier in deze gemeente toch heerlijk werken. En onderlinge liefde en eendracht schenken en verdiepen. En wil de gemeente zo zegenen. En wil haar uitbreiden en verdiepen. En laat uw woord hier rijk verkondigd mogen worden. Gedenk ons ook in deze dienst. Sterk uw dienaar en geleid een ieder van ons, Heere. En laat uw naam verheerlijkt mogen worden, ook als we nadenken over wat u geopenbaard hebt in dit hoofdstuk uit de profetieën van Jesaja. Heere, gaat u met ons en hoor ons om Christus wil. Amen. Gemeente, er zijn twee collecten. De eerste is voor de eredienst en de tweede voor deputaten Israël. En willen wij dan zingen Psalm 118, de versen 7 en 11. Psalm 118, versen 7 en 11. Geliefde gemeente, de opstanding van de Heer Jezus is heerlijk vertolkt in alle vier evangeliën. Het is rijk om dat te lezen. En de Heer Jezus zelf had ook zijn opstanding herhaaldelijk voorzegd aan de discipelen. Maar zij hadden er niet op gelet. En later heeft de Heer Jezus na zijn opstanding dit wonder uitgelegd. En later heeft apostel Paulus in zijn brieven ook verder aspecten van de opstanding van de Heer Jezus duidelijk gemaakt. En aangegeven waarom het zo wezenlijk belangrijk is voor het christelijk geloof dat de Heer Jezus opgestaan is uit de doden. Maar we zien ook de opstanding beschreven in het Oude Testament. We zien het beschreven in de psalmen. Maar u ziet het ook in verschillende profetieën. Zo beschrijft de profeet Jesaja in hoofdstuk 9 en hoofdstuk 12 van zijn profetieën over het toekomstige rijk van de Heere Jezus Christus. En dat dat koninkrijk een eeuwig koninkrijk zal zijn, waar al Gods kinderen verzameld zullen zijn. En dat veronderstelt dus de opstanding van de doden. We kunnen ook denken aan bijvoorbeeld de profetieën van Ezechiël 37. Daarin gaat het over het dorre dal met doodsbeenderen. En die doodsbeenderen komen weer tot leven. En dat ziet dan op het herstel van Israël. Maar daarin zien wij ook het wonder van de wederopstanding van de doden. En dan denken we aan Daniël 12 vers 2. Waarin het heel duidelijk staat, velen van die, daarmee wordt bedoeld allen, velen, allen wordt daarmee bedoeld, die in het stof der aarde slapen, zullen ontwaken. Deze ten eeuwigen leven en genen tot versmaadheden, tot eeuwige afgrijzing. En zo zien we op verschillende plaatsen in het Oude Testament ook de opstanding duidelijk geleerd. Waarom ook Maria en Martha ook geloofden in de wederopstanding van het vlees. En ze geloofden dat hun broer Lazarus op de jongste dag zou opstaan. Want de Joden geloofden in de wederopstanding van het vlees. En dat zien wij nu ook heel duidelijk vertolkt in dit hoofdstuk Jesaja 26 en in vers 19 onze tekst. Uw doden zullen leven, ook mijn dood lichaam. Zij zullen opstaan, waakt op en juicht, gij die in het stof woont, want uw dauw zal zijn als een dauw der moeskruiden, en het land zal de overledenen uitwerpen. En zo mediteren wij dan over Jesaja, verkondigt de opstanding van Christus. En wij zien het ten eerste het effect. Wij zien het effect hiervan ten eerste op Juda, ten tweede op de kerk en ten derde op ons persoonlijk. Dus Jesaja verkondigt de opstanding van Christus. Wij zien het effect hiervan op Juda, op de kerk en op ons persoonlijk. Dus de achtergrond van dit hoofdstuk 26 is de verlossing die de Heere geeft aan zijn volk Juda. Ja, de achtergrond is de ballingschap. En in de tijd van Jesaja waren het vooral de Assyriërs. Hiskia, koning Hiskia, leefde dus ten tijde van de profeet Jesaja. En toen was het Sanherib, die Assyrische koning, die zoveel ellende aangericht heeft aan Juda. Dus het Assyrische Rijk was ten tijde van Jesaja de grote vijand. En na het Assyrische Rijk, dat weet u, kwam het Babylonische Rijk onder Nebukadnezar. En die heeft later ook weer Juda veel ellende bezorgd en uiteindelijk Juda ook weggevoerd in ballingschap en Jeruzalem verwoest. Dus, en hier in dit hoofdstuk 26 beschrijft Jesaja de verlossing, de terugkeer uit de ballingschap en de verlossing van de vijanden van de Heere, de vijanden van het volk van Juda. En zo roemen zij in God. En zo begint het al in vers 1, dat te dien dagen zal dit lied gezongen worden in het land van Juda. Wij hebben een sterke stad. En welke stad is dat? Dat is de stad Gods. Dat is de stad van de Heere. Dat is het volk van God. Dat de Heere zelf zal zijn volk beschermen en behoeden. En dat tot in alle eeuwigheid. En daarom doet de poorten open, dat de rechtvaardigen daar binnen gaan. En dat denken wij gewoon aan het nieuwe Jeruzalem met zijn 12 poorten, waar ook al Gods kinderen naar binnen zullen gaan. In oud-testamentische begrippen wordt nu al gewezen op dat nieuwe Jeruzalem. Daarom zullen Gods kinderen juichen, wij hebben een sterke stad. Het is een bevestigd voornemen, zegt vers 3. Gij zult allerlei vrede bewaren, want men heeft op u vertrouwd. Dat is het gevolg van mensen die op de Heere vertrouwen in al hun nood, dat ze de toevlucht zoeken tot de Heere en zij zullen bewaard, zij zullen gered worden. In de Heere is een eeuwige rotsteen. Vers 4 en vers 3. De Heere zal de vrede voor hen gebieden en bewaren. Want dan staat er in vers 5. Hij buigt de hoge zetenen neder. De verheven stad wordt te neergebogen. Wat is die verheven stad? Dat is de stad van de mens. Dat is het grote Babylon, waar Johannes al over geprofeteerd heeft in het boek Openbaringen. Dat is de stad van de mens die zich vermetel en trots verheft tegen God en tegen zijn volk. Die stad zal totaal verdwijnen, zal totaal omvergeworpen worden. De voet zal ze vertreden, vers 6. En dat heeft de Heer ook gezegd in het Nieuwe Testament, dat binnenkort zult u Satan onder uw voeten vertreden. Gods kinderen zullen meer dan overwinnaar zijn. Zij die het beest en zijn koninkrijk overwinnen door het getuigenis van het lam en door hun eigen bloed. Maar ze zullen meer dan overwinnaar zijn. Want die stad van de Heere die komt, waar Gods kinderen zullen zijn, dat zal volmaakt vrede zijn. En zo zien we dan ook hoe Gods kinderen de Heere verwachten in vers 8. We hebben ook in de weg uwer gerichten, u, o Heere, verwacht. En vers 9, met mijn ziel heb ik u begeerd in de nacht. Want de Heere zal uitkomst geven. Dat is het geloofsvertrouwen waarbij een kind van God vertrouwen heeft en steeds weer tot de Heere vlucht. Ook al lijkt alles in uw leven tegen u te keren. U blijft de Heere verwachten. U verwacht Hem ongestoord. In al uw klachten hoopt u op zijn onfeilbaar woord. Dat is het geloof wat uitziet boven de moeite, boven de bestrijdingen, boven de aanvechtingen, boven het inwonend verderf en uitziet naar God, bij wie alleen verlossing is. Dat is nou het kenmerk van Gods kinderen. Ze verwachten de volkomen verlossing. En daar schrijft Jesaja hierover. In dit hoofdstuk, de verlossing die de Heere zal geven. En dan zegt Jesaja ook in vers 14, dood zijnde zullen zij niet weder leven. Dat zijn de vijanden. De vijanden die zullen volkomen verwoest worden. En Maar Gods kinderen, zij zullen bewaard worden. Want vers 15, gij, o Heere, had dit volk vermeerderd. Gaat dit volk vermeerderd. Gij waart verheerlijkt geworden. En in vers 16, in benauwdheid hebben ze de Heere bezocht. Ze hebben een stil gebed voor de Heere uitgestort. En dan ziet u ook weer in vers 20 hier. Dan ga in uw binnenkamer, sluit de deur achter u. En de Heere die in het verborgene ziet, zal het in het openbaar vergelden. Dit volk is een biddend volk. En ze verwachten de verlossing van de Heere. Ze hadden pijn en moeite en bestrijdingen. Vers 17 en 18. Maar het loopt erop uit dat er een volkomen verlossing is. En dan zal Juda verlost worden. Ja, dan zal de kerk verlost worden. Dan zullen Gods kinderen persoonlijk verlost worden. Want uw doden zullen leven. Ook mijn dood lichaam, zij zullen opstaan. En zo beschrijft Jesaja hier de verlosten die niet alleen verlost zullen worden van de Assyriërs, wat gebeurd is onder koning Hiskia, dat in één nacht stierven er 185.000 van de Assyriërs. Jeruzalem was verlost. En niet alleen spreekt Jesaja over de verlossing van Nebukadnezar en de Babylonische ballingschap toen ze weer terugkwamen. Maar uiteindelijk spreekt Jesaja hier over de verlossing, die geestelijke verlossing. En daar gaat het hier. Hoe weten we dat hier over geestelijke verlossing gaat? In vers 2 wordt gesproken over de rechtvaardigen. Die door de poorten van de stad binnengaan. Die rechtvaardigen. Dat zijn zij die gerechtvaardigd zijn door het geloof. Want de rechtvaardige zal door zijn geloof behouden worden. Zegt Habakkuk al. In het Oude Testament staat er. En in het Nieuwe Testament wordt die lijn voortgezet. Die wordt gerechtvaardigd door het geloof. Dat zijn de verlosten van de Heere. Ze hebben vergeving van zonden ontvangen. En deze verlosten, die wandelen op een effen pad. Vers 7, ziet u dat? De weg van de goddelozen is krom. Zijn allemaal wegversperringen. Die weg zal vergaan. En vers 11, dat zei, het vuur zal hen verteren. Maar Gods kinderen wandelen met de Heere. En vers 7 zegt, de Heere kent hun weg en hun gang. En deze verlosten verlangen naar de tegenwoordigheid van de Heere. In vers 8, we zeiden het al, ze verwachten verlossing van de Heere. In vers 9, met mijn ziel heb ik u begeerd in de nacht. En deze die verlost worden, die hebben vrede. En zij die verlost worden door de Heere, ze belijden ook hun tekorten en hun falen. In vers 16 staat het, in benauwdheid hebben ze de Heere aangeroepen. En wat voor benauwdheid is dat? De benauwdheid omdat ze in zonde gevallen zijn. Omdat ze niet zijn die ze moeten zijn. Dat is het ergste in het leven van een kind van God. Dat hij niet de Heere kan liefhebben zoals hij het wilt. Druk dat ook op u. Wat is voor u het ergste in het leven? Is dat u ziek bent of dat u eenzaam bent of dat u op werk niet naar uw zin hebt? Is dat het ergste voor u? Dan begrijpt u het niet. Dan bent u ook geen kind van God. U gaat wel naar de kerk. U bent alleszins godsdienstig. Maar u bent zonder God. En de toren van God rust op u. En als u zo doorleeft, gaat u voorzeker verloren. Waarom? Omdat u nooit hebt gezien dat het ergste in uw leven de zonde is. En het ergste in je leven is dat je God niet lief hebt zoals het moet. Want zo werkt Gods geest. En het wordt benauwdheid voor je dat je de Heer niet dient en niet volgt en niet lief hebt en niet kunt dienen zoals Hij dat wil. En dat brengt je in de engte, in een spagaat. Je moet, maar je kunt niet. En dan ga je voortdurend tot de Heer roepen. Leid mij in uw waarheid, leer mij uw wet betrachten. Het is mijn vermaking de ganse dag. Ik ben een vriend, ik ben een metgezel van allen die uw naam vrezen. Kijk, dat is nog een kenmerk van een kind van God. En het ergste in het leven is dat u de Heere niet kunt liefhebben zoals het zou moeten. En ook al is de Heere begonnen, dat is een groot verschil van leven en dood. Een dood mens ziet dat niet. Vindt dat niet zo erg als de Heere niet liefhebben. Die vraag houdt hen niet bezig. Dus als een mens overgezet wordt vanuit de dood in het leven en gaat zien dat hij tegen God ingaat, dan wordt dat een smart voor hem. En dan schenkt de Heere vrede en schenkt de Heere vergeving van zonden. En dan is er liefde uitgestort in het hart tot de Heere. Dat is allemaal waar. En door die liefde worden mensen ook getrokken. Hij begeert het, want de Heere is zo goed. Maar dan komt hij erachter dat hij het niet kan doen. En dat is een bestrijding, dat is benauwdheid. Dat is een levenslange strijd. Tot u sterft. Maar in die benauwdheid roept u voortdurend de Heere aan. Want u kunt niet zonder Hem. U hebt zijn leiding nodig. U hebt zijn kracht nodig. U hebt genade nodig. Om in uw gezin te leven. Voor uw vrouw te zorgen. Voor uw man te zorgen. Om ouders te zijn voor uw kinderen. Op het werk een getuige te zijn. Maar uw werk ook goed te doen. Door uw houding te laten zien wie de Heere voor u is. En door uw woorden ook op gepaste tijden erover te spreken. Maar dat ook het inwonend verderf in uw eigen hart. Die gedachten die maar doorgaan. En die begeerten die branden. En die verlangens die tegen de Heere ingaan. Waar u een hekel aan hebt. Dat wordt benauwdheid levenslang. En toch is dat leven met de Heere zo'n goed leven. Het is een leven toch van vrede, een leven toch van liefde, een leven toch van harmonie, van rust, van uitzien. Kijk, een kind van God is een tweemens. Aan de ene kant zoveel liefde en vrede en aan de andere kant is er die bestrijding. Want ik kan de Heere niet lief hebben zoals het moet. En vanuit die benauwdheid wordt de Heere aangeroepen. En dat doen ze vanuit hun binnenkamers. Zo worden de gelovigen, die uit Juda, worden hier beschreven. En de Heere gaat hen verlossing geven. En die verlossing, dat vloeit voort, dat is een effect van de opstanding van Christus. Want we hebben juist beleden in zondag 17. Wat nut u de opstanding van Christus? Dat al mijn zonden bedekt zijn. Dat de Heer Jezus een volkomen betaling gegeven heeft. Maar dat de Heer mij ook opwekt in een nieuw leven. Van toewijding, geheiligd aan Hem. Dat zijn die verlosten. En dat is vrucht van het werk van Christus. En uiteindelijk zal dat uitwerken, die machtige wederopstanding van het vlees. Want het graf is niet het laatste. Straks zullen de doden weer leven. En er zal de begraafplaats hier op Kralingen. Ik begrijp, dat is een oud begraafplaats. Ze zullen allen weer opstaan. Uw doden zullen leven. En dat gold voor Juda, maar we zien dat geldt ook voor de kerk. Want de Heer Jezus is waarlijk opgestaan. En dan mag de profeet het verkondigen, uw doden zullen leven. Ook mijn dood lichaam, ze zullen opstaan. Waakt op en juicht, gij die in het stof woont. Deze doden, dat zijn hen die gestorven zijn in de Heer. Het zijn eigenlijk Gods doden. Ze zijn ontslapen in de Heer. Ze zijn heen gegaan in de hopen des eeuwigen levens. Daar spreekt Psalm 22 ook over. Dat hopen we nog te zingen, meen ik. Allen die in stof nederdalen, zullen voor zijn aangezicht nederbukken. In Psalm 22, vers 30. En die zijn ziel bij het leven niet kan houden. Het zaad zal hem dienen. Gods kinderen zullen opstaan uit het graf. Zij die in het stof neerdalen, zullen opstaan voor zijn aangezicht nederbukken, hem aanbidden. Dat heeft de Heer Jezus bewerkt op de dag van zijn opstanding. En Gods kinderen worden vergeleken soms met slachtschapen. In Sri Lanka hebben ze dat beleefd gisteren. En ook op vele andere plaatsen. Waar wij niet eens van weten. Omdat de vijand het allemaal toedekt. En wat er gebeurt in China, daar mag niet over gesproken worden. En als de leider van China hier komt en met de leiders van de EU gaat spreken, dan kunnen we heel goed handel drijven met China. Maar, zegt de president van China, dan moeten jullie niet praten over mensenrechten en wat wij doen met onze bevolking. En daar gaan onze leiders mee akkoord. Om het geld. Dat is onze overheid. Maar Gods kinderen worden gedood. Slachtschapen. Om uwentwil worden wij de ganse dag gedood. We worden geacht als slachtschapen. Psalm 44, vers 23. Maar die slachtschapen zullen opstaan uit het stof. Als vrucht van de opstanding van Christus zal zijn kerk opstaan. Onze tekst spreekt ook van de dauw. En de dauw herinnert ons aan Psalm 72, hopen we ook nog te zingen. In de onberijmde psalm vers 6. Hij zal nederdalen als een regen op het nagras. Als de druppelen die de aarde bevochtigen. Zoals de dauw neervalt op het kruid van het veld. En het groeit op en wordt verkwikt. Zo zullen de doden ook weer opstaan. Het is een lichamelijke opstanding. Maar tegelijkertijd spreekt het ook over een geestelijke opstanding. Dat mensen in dit leven opgewekt worden tot een nieuw leven. Dat de geest van de Heere als de dauw werkt. Want de Heere is als de dauw en zal werken in het leven en verkwikken. En nieuw leven opwekken. Geestelijk leven. Omdat de Heere Jezus de macht heeft om zondaren te vernieuwen. En we denken aan de wedergeboorte. Dat de mens aangeraakt wordt door Gods geest en vernieuwd wordt. En dat gebeurt. En de Heer is bij machte om ook u op te wekken in een nieuw leven. En Hij is gewillig dat ook bij u te doen. Het is zijn werk. Maar de Heer werkt door middel van zijn woord. Dat is het zaad van de wedergeboorte. En daarom, wat doen wij met het woord? Gaan wij ook in onze binnenkamer, vers 20. En sluiten wij ook de deuren achter ons. En smeken wij de Heer Of hij ons wil vernieuwen en zaligen. Heeft de Heere ooit iemand weggestuurd? Staat het niet herhaaldelijk in de evangeliën? En hij genas hen allen. Zou u er dan niet bij kunnen? Want die tot mij komt zal ik geenszins uitwerpen. Maar als u zo de Heere aanroept, ook met zijn woord, dat woord lezen en dat woord bestuderen. En dat woord heeft een effect op u. Door dat woord worden mensen nieuw gemaakt. Mensen die eerst niets wilden weten van de Heer. En zo kunt u ook uw doden bij de Heer brengen. Misschien hebt u doden bij u in huis. Dat u ze bij de Heer brengt. Want uw doden zullen leven, spreekt de Heere. Blijf de Heere maar verwachten. En roept zijn naam maar aan. Want hij heeft kracht om mensen nieuw te maken. Mensen die eerst niets van de Heere wilden weten. Mensen die onbuigzaam waren, onverschillig en koud, ongeduldig, liefdeloos. Maar de Heere werkt met zijn geest en een mens wordt veranderd. En ze worden zorgzaam en ze worden voorzichtig. En ze worden geduldig en liefdevol. Want de liefde Gods heeft hen aangeraakt. En brandt als een vuur in hun hart. Opgewekt tot een nieuw leven. En nu hebben ze het verlangen om de Heere te kennen en te volgen. En lief te hebben. Die mensen zijn opgestaan in een nieuw leven. En nou behoren zij met leven en met lichaam en ziel. Behoren ze toe aan hun getrouwe zaligmaker Jezus Christus. En straks zullen ze opstaan uit de doden. En ze zullen in het nieuwe leven ingaan. Met lichaam en ziel. Kent u dit leven met de Heere? Kent u deze troost, deze verwachting? Dat de Heere straks de graven zal doen openen. Hij werkt door zijn geest. Hij doet het. Bent u opgestaan in een nieuw leven? Zo ja, wil nooit vergeten wat God voor u gedaan heeft. En wil het nooit vergeten, hij gaf zichzelf voor mij, hij in mijn plaats. En gaat u het maar nastamelen in het gebed, Heere, u stierf voor mij, dat ik dan voor u zal leven. Dat heel mijn leven, heel mijn hart, alles in mij voor u is. Leer mij, o God, van zaligheden, mijn leven in uw dienst besteden. Het kan toch niet anders, als u dat nieuwe leven kent met de Heere. En als u dat nieuwe leven met de Heere nou niet kent, hoe komt dat? Hoe komt dat? Is dat Gods schuld? Nee, nee. Toch denkt u het misschien wel. Ik heb al zo lang u gediend. Ik heb u al jaren gediend. Jaren in de kerk geweest. En u hebt mij nooit een bokje gegeven. Dat ik met mijn vrienden kon feestvieren. U hebt me nooit bekeerd. Ik heb gedaan wat ik moest doen. En verder wacht ik het maar af. Denkt u dat de Heere zo werkt? Heeft de Heere niet tegen u gezegd: kind, al het mijne is het uwe. Heeft hij dat niet gezegd toen u gedoopt werd? Al het mijne is het uwe. Heeft God de Vader niet een verbond met u gesloten? Heeft God de Zoon niet het geschenk op u gelegd van vergeving van zonden? En heeft de Heilige Geest het dan niet gezegd dat Hij gewillig is u toe te eigenen wat u in Christus ontvangen hebt? Dus dat wil zeggen dat de Heilige Geest een mens wil leren te ontvangen en te omhelzen wat de Heere geschonken heeft. En dat daartoe de Heilige Geest een nieuw hart geeft en de wedergeboorte uitstort. Want we kunnen het Koninkrijk Gods niet binnenkomen tenzij wij wederom geboren worden. Heeft Hij dat niet gezegd en bent u daar wel werkzaam mee geweest? Of was u het veel te druk met uzelf, dat heel uw leven gericht was op ik, ik, ik. En uw leven was niet gericht op Hem, op Hem, op Hem. Nee, dat kon later nog wel, dat moet Hij doen. En ondertussen kan ik gewoon voor ik en mezelf en mij leven. En ik wil vooruitkomen in het leven. Ik wil genieten in het leven. Ik wil zoveel mogelijk doen en zoveel mogelijk plukken van deze wereld. Wie is dan de schuldige? Hij of u? Wordt het dan niet tijd de knieën te buigen en te zeggen: Heere, ik heb u niet gezocht. Ik ben de zondaar. Op 1000 vragen heb ik geen enkele antwoord, geen enkele verontschuldiging. Dan wordt u zondaar voor God. En dan gaat u er ernst mee maken dat u behouden moet worden. Maar daar leeft u om, om behouden te worden. Er moet zoveel. Zoveel mensen zijn gestrest. Ik zie het in mijn eigen gemeente. Gestrest, er moet zoveel. Maar eigenlijk hoeft er helemaal niks. Er hoeft maar één ding. Eén ding is nodig. Dat u behouden wordt. En dat u gaat leven voor Hem. Voor Hem. Voor Hem. En daarvoor moeten we op onze knieën. En daarvoor moet ik thuis zijn in dat woord. Zodat als de dominee op de catechisatie zegt: we gaan lezen uit Habakkuk. Dat jij dan niet de eerste bladzij opendoet van de Bijbel om te zien waar Habakkuk staat. Ik zie dat wel eens, helaas. Maar dat het zo is dat jij weet dat Habakkuk, dat zit naast de grote profeten. En de grote profeten, die komen dus na de psalmen, spreuken, prediker, hooglied. En zo blader je gelijk in de Bijbel en dan vind je het boek Habakkuk. Omdat je thuis bent in de schrift. Ben jij thuis in de schrift? Daarin spreekt God tot je. En dan zul je ook bekeerd worden. Dan zul je ook behouden worden. Als je thuis bent in de schrift. Want dat woord van God keert niet ledig tot hem weder. Dat woord van God werkt kracht uit. En zo wordt de kerk des Heren gebouwd. En zo sta je op in een nieuw godzalig leven met Hem, door zijn geest, door de wedergeboorte. En er wordt heel je leven gericht op Hem, en je verlangt naar Hem, en je bidt om Hem, want Hij is zo goed, en Hij is zo barmhartig, Hij is zo liefdevol, Hij geeft mij rust, Hij verlost mij van de leegheid van dit leven, Hij verlost mij van mijn schuld, en van de slavernij van de zonde, en ik behoor Hem toe, Hij is mijn alles geworden. O, dat is zo rijk, mensen. Want God is zo goed. En dan ben je helemaal geborgen met Hem. Voor de tijd en voor de eeuwigheid. En dan hoort je lichaam hem toe. En zo sta je straks op. In een nieuw leven met hem. En zo zijn we eigenlijk al begonnen aan het derde punt. We hadden het over de kerk. Maar nu zijn we al begonnen eigenlijk aan het persoonlijke. Het derde punt, het effect van de opstanding van Christus, ziet vooral op ons persoonlijk. En steeds komt dat weer terug in de schrift. En we kunnen niet afstandelijk over de schrift spreken. Niet afstandelijk over Juda of over de kerk spreken. Nee, we zijn er toch altijd zelf bij betrokken. En daarom zien we dan in dit laatste dan hoe die opstanding van Christus effect heeft op ons persoonlijk. Want daar kunnen we niet omheen. De Heer Jezus heeft ingegrepen in deze wereld. Hij is opgestaan als de eerste. En al zijn kinderen zullen met hem opstaan. Want weet u wat zo rijk is? Wanneer u de Heer Jezus kent als uw zaligmaker. Al durft u dat misschien niet helemaal te zeggen. Omdat u nog zoveel ziet in u wat tegen de Heere ingaat. En daar hebt u verdriet van. Maar toch is u, is hij als het ware de magneet. Steeds komt u bij hem terecht. U wilt niet zonder hem en u kunt niet zonder hem. En zijn woord is zo belangrijk voor u. En u verlangt om veranderd te worden naar zijn beeld. Kijk, weet u wat dan zo is? Dan hoort u hem toe. En dan toen de Heer Jezus gekruisigd werd, werd u met hem gekruisigd. En toen hij begraven werd, werd u met hem begraven. En toen hij opstond, stond u ook met hem op. En toen hij naar de hemel voer, nam hij u met zich mee. En nu hij gezeten is in de hemel, nam hij u daar al mee naartoe. Daar bent u thuis bij hem. Daar hoort u ook thuis. En nou is de Heere alles aan het werken in het leven om u daar te brengen in dat vaderhuis. Want daar bent u thuis. U hoort niet meer bij de zonde. Die zonde is gedood in uw leven. Die macht van de zonde is gedood in uw leven. En al die overblijvende zonden die er nu in u zijn, dat veroorzaakt frictie en strijd. U kunt er niet in leven, u kunt het er niet in uithouden. En u bent ook niet meer een slaaf. Vroeger wel, toen u onbekeerd was. Maar die slavernij is geknakt en gebroken, omdat Christus opgestaan is. En dat Hij in u is opgestaan. En daarom zal straks uw lichaam ook opstaan uit de doden. En daarom zal de zonde ook geen blijvend effect op u hebben, omdat de Heer Jezus opgestaan is. Dat is zo'n heerlijk feest. Dat geeft leven, uitzicht, hoop, verwachting. Hij leeft. En u zult ook leven. U die hem kent. U die met hem leeft. Het loon op de zonde is de dood. En de Heer Jezus is de dood ingegaan voor u. En u zult nooit beseffen wat hij gedaan heeft voor u. Hij ging de hel in, zodat u daar niet in hoeft te gaan. Hij zei, jullie blijven hier. Daar ga ik in. Wat jullie verdiend hadden. En zo gaf hij zichzelf. Is hij niet om lief te hebben. En straks zal uw lichaam ook opstaan met hem. Maar daar gaat de tekst uiteindelijk over. Uw doden zullen opstaan en juicht en waakt op, gij die in het stof woont. En het land zal de overledenen uitwermen. Het is een prachtige tekst over de opstanding van het lichaam. De opstanding van de doden. De geestelijke opstanding. De lichamelijke opstanding. En hoe zal dat zijn dan? Als deze tekst vervuld wordt. Hoe zal het zijn? Wanneer er staat dat uw doden zullen leven. En juicht gij die in het stof woont. Want het land zal de overledenen uitwerpen. Hoe zal dat plaatsvinden? Nou, dan kunt u kijken naar de opstanding van de Heer Jezus Christus. Daar kunt u vergelijkingen tussen trekken. Daar kunt u lessen uit leren. Hoe uw opstanding zal zijn. Als u dat vergelijkt met de opstanding van Christus. Want hij is de eersteling. En al de zijnen zullen hem volgen. Al kunnen wij ons dat niet voorstellen. Maar Gods woord zegt het. En dat is de waarheid. Het is bezegeld met bloed. En dat woord wordt ervaren in het leven. En we zien in de wereld om ons heen en in het leven van mensen die tot bekering gekomen zijn, hoe waar dat woord is. Dat woord is levend en krachtig, scherpsnijdender dan enig tweesnijdend scherp zwaard. Daarom weten wij de opstanding van de doden. En hoe zal het dan zijn dan, die opstanding? Hoe stond de Heer Jezus op? Hij stond op in zijn eigen lichaam. Zo zult u ook opstaan in uw eigen lichaam. Hetzelfde vlees. Maar het is helemaal vernieuwd, helemaal veranderd. Uw lichaam is nu heeft de verderfelijkheid in zich. U hebt pijn en ziek en... Maar straks onverderfelijk. De Heer Jezus geeft u uw eigen lichaam terug. Al begrijpen wij dat ook niet. Maar het lichaam is in de aarde. En het verteert. Stof zijt gij, tot stof zult ge wederkeren. Er blijft straks niks over. En toch zal God spreken. En dat lichaam zal weer opstaan. Dat stof zal weer opstaan. Uw eigen lichaam. Niet een ander lichaam. Dan zou het geen opstanding zijn. Dan zou het een schepping zijn. Maar het is een opstanding. En hoe dat gebeuren kan door de macht van Christus. Hij spreekt en het is er. Hij gebiedt en het wordt terstond. Uw eigen lichaam krijgt u terug. Wat kunnen we nog meer aflezen uit de opstanding van de Heer Jezus? En dat te vergelijken met uw eigen opstanding. Nou, de Heer Jezus heeft door zijn eigen geest zichzelf opgewekt. De engelen hebben hem niet opgewekt uit de doden. De Heer Jezus stond op door zijn eigen geest en kracht. En door diezelfde geest zal ook uw doodlichaam opgewekt worden. De Heilige Geest woont in zijn volk. En door die geest zal ook dat lichaam opgewekt worden. Net als de geest van Christus hem opwekte. Iets anders over de opstanding. De Heer Jezus was de eerste. Hij was de eerste die opstond uit de doden. En zo zullen Gods kinderen ook het eerst worden opgewekt. 1 Thessalonicenzen 4 vers 16. Want de Heer zelf zal met een geroep, met de stem van de aartsengel, met de bazuin Gods nederdalen van de hemel. En die in Christus gestorven zijn, zullen eerst opstaan. Daarna pas de anderen. Verder zien wij dat het lichaam van de Heere Jezus onverderfelijkheid en onsterfelijkheid had aangedaan. Zo zal het zijn met de lichamen van Gods kinderen. Ze zullen veranderd, vernieuwd, verbeterd worden tijdens hun leven. Zoveel zwakheid en pijn en ziekte en last. Zoveel verdriet en tranen. Maar dan zal het onverderfelijk zijn. Geen gebreken meer, geen misvormingen. U hebt geen bril meer nodig, geen gehoorapparaat meer nodig. En vul het maar aan wat ze allemaal bedenken om ons lichaam nog in stand te houden. Het zal dan onverderfelijk zijn. En tenslotte zien we dat de Heer Jezus verheerlijkt werd. Zijn lichaam werd verheerlijkt. Hij werd gekroond met eer en heerlijkheid. Wat een vreugdevolle dag was het voor hem toen hij opstond. En zo zal het ook voor Gods kinderen zijn. Dat ze opstonden zullen staan in vreugde. Eeuwige vreugde zal het zijn. Waakt op en juicht, gij die in het stof woont. Gods kinderen zullen juichen in de Heere en zingen van hulp en heil hen aangebracht. Wat een vreugde zal dat zijn. Weet je waar die vreugde ook in ligt? Ja, het is een vreugde in de Heere naar waarde nooit te danken. Maar het zal ook nog een andere vreugde met zich inhouden. Dat ziel en lichaam weer aan elkaar verbonden worden. Stel u zich voor, wanneer u sterft, dan gaat uw ziel naar de Heere toe. U zult bij de Heere Jezus zijn, wanneer u hem nu hebt leren liefhebben en voor hem hebt willen leren leven. Dan zult u bij hem zijn. En dat is verreweg het beste. En het lichaam blijft achter. Het lichaam blijft achter. En dat lichaam verderft, gaat weg. Maar straks als de Heer Jezus terugkomt, komen zijn heiligen met hem. Dat zijn dus de zielen. Die komen met hem. Maar dan zullen de doden opstaan. Dan worden ziel en lichaam aan elkaar verbonden. Wat zal dat een vreugde zijn. Dat de ziel weer een lichaam, een volmaakt lichaam, terugkrijgt. Dat zal heerlijk zijn. Dat zal de heerlijkste ontmoeting zijn. Wanneer Jacob en Jozef elkaar ontmoeten na zoveel jaren. Was Jozef zo blij en Jacob zo blij. En Jozef viel om de hals van Jacob en hij weende. Wat een blijde ontmoeting. Maar dat is nog niets in vergelijking met de ontmoeting tussen het vernieuwde lichaam en de zielen van Gods kinderen. En zoals David en Jonathan elkaar ontmoetten en elkaar om de hals vielen en weenden, zo ontroerend was dat. Maar dat zal geen vergelijking zijn met de ontmoeting tussen ziel en lichaam. Van hen die verheerlijkt worden in Christus. En we denken aan de vader uit de gelijkenis en de verloren zoon. Dat de vader de verloren zoon in zijn armen neemt, wat een blijdschap. Maar de ontmoeting tussen de verheerlijkte lichaam en de ziel, als die bij elkaar komen, dat zal zo heerlijk zijn. Het lichaam zal volmaakt zijn. En de ziel zal hemels gemaakt worden. Om elkaar dan te begroeten. Eén te zijn, we kunnen het ons niet voorstellen. De Puritijnen hebben erover geschreven. De Engelse godgeleerden uit de 16e, 17e en 18e eeuw. Hoe ze elkaar ontmoeten, wat een blijde dag zal dat zijn. Een heerlijke dag. En de grootste vreugde zal zijn om in ziel en lichaam voor eeuwig bij de Heere Jezus te zijn. Wat een zegen, wat een blijdschap, wat een verwachting. Maar weet u, er is ook een andere opstanding van de verlorenen. Wanneer de zielen die vastgehouden worden in eeuwige banden van duisternis ook opgewekt zullen worden. En die verdorven lichamen opgewekt zullen worden in verderfelijkheid. En aan elkaar verbonden worden. In afgrijzelijke ontmoeting. Om dan voor eeuwig de gerechtvaardigde straf in te moeten gaan. Omdat ze de Heere Jezus niet lief hadden. En niet voor hem wilden leven. En hun hele leven op aarde draaide om ik. Maar niet om hem. Ze kozen zonder God te zijn. Dan zullen ze, zegt Daniël, opstaan tot eeuwig afgrijzen. Laat dat toch met niemand van ons gebeuren. Want Christus is opgestaan. U bent in het leven. En hij wordt u aangeboden. Christus. Hij heeft de dood een verslagen vijand gemaakt. En de Heere zal straks al zijn kinderen hun voet laten zetten op Satan. Zoals Jozua, die overwonnen koningen, ook zijn voet daarop kon zetten. Want binnenkort zal Satan onder uw voeten vertreden worden. Nu worden nog graven gedolven. Nu is er nog de strijd, maar houd moed. Het duurt niet lang. Het is dichterbij dan u en ik denken. En dan zal het eeuwig met de Heere zijn. Amen. Laten wij zingen op Psalm 22, de versen 13 en 16. Zullen wij de Heere danken en bidden? Barmhartige Heere, zo mogen wij u erkennen en danken dat u uw volk eeuwig leven hebt verdiend. En dat het een leven zal zijn in uw tegenwoordigheid, in dat nieuwe Jeruzalem, waar geen verderf en geen angst en geen rouw en geen pijn zal zijn. Heer, wij danken u dat uw kinderen elkaar nooit voor het laatst zien, want ze zullen daar eeuwig bij u zijn, eeuwig samen, uw naam loven en aanbidden. Heere, zo danken wij u voor wat u ons biedt in uw woord. Heere, vergeef ons dat wij een geneigdheid hebben wat tegen u ingaat. En wilt u uit genade in onze harten wonen en werken en ons leiden, Heere, dat die zondige geneigdheid overwonnen wordt en dat u intrek neemt in ons hart. Dat u het eeuwige leven nu al uitstort. En dat u ons leert te handelen naar uw wil. En ons liefde in het hart schenkt voor u. Heere, wilt u dat bewerken. Die geestelijke opstanding. Zodat we straks ook deel mogen hebben aan de lichamelijke opstanding. Heere, gedenk ons het verder van deze dag. Ook deze week. En breng ons komende zondag ook weer samen in uw huis. Om Jezus wil. Amen. Wij zingen Psalm 72, het derde vers. Gaat heen met u dragende de zegen des Heren, de genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.